Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Zometeen in de Crystal Cathedral een spreker die we allemaal kennen. En ik vind het geweldig dat hij vandaag een toespraak houdt over een bekend thema uit de Bijbel. En Galaten, daar staat iets over dat je herkend wordt aan de vruchten die je draagt. Zoals je dat ook aan de boom herkent, welke vruchten een boom draagt. Is dat goed of is dat kwaad? De dominee Schuller, de oude dominee Schuller, hoopt daarover te spreken. En dat doet hij op zijn eigen unieke manier. Bij Hour of Power Nederland, een bijzondere gast, onze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Maya Bijsterveld. Ze is erg betrokken juist bij jongeren dat die goed onderwijs krijgen en dat ze ook in de maatschappij tot hun recht komen. En dat doet ze vanuit haar geloof en daar hoopt ze straks over te vertellen. Veel muziek in de Crystal Cathedral, een speciaal nummer van de bekende organist Sean Groombridge. En zo hopen we op een hele mooie uitzending. Fijn dat u en dat jij kijkt op deze zondagmorgen. Welkom bij Hour of Power.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Turn around, shake hands with somebody behind you, and give them the blessing. God loves you, and so do I. This is the day that God has made for you. He knew you needed to come and express your joy. He knew you had to come and drop your tears because of the loss of a loved one this week. And I'm thinking of you. He planned this day, and it is filled with power and pleasure and peace, even through the tears. So let us pray. God, you are alive. You put this thing called religion in the hearts of humans, and we cannot get away from it. It's our nature. We have to believe. And, oh God, you came in Jesus Christ so that our religion could become real and saving and spirit-filling and emotional empowering. Thank you, God. This will be an hour of power. Hallelujah. Amen. may be seated. Hear these words from the book of Romans, written by St. Paul. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, and all these things? We are more than conquerors through Christ who loves us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height nor depth nor any other created thing shall ever be able to separate us from the love of God which is in Jesus Christ, our Savior and Lord. Thank you, God, for this book. Thank you for these words. Thank you, Cathedral Choir, for a beautiful piece of music. My guest today is Kerry Casey. He leads the National Center for Fathering. The statistics about children who grew up without a father in their life are staggering. According to the United States Department of Justice, 85% of all youths in prison are from fatherless homes. 90% of all runaways and homeless children are from fatherless homes. 71% of high school dropouts are from fatherless homes. And perhaps most tragically, the U.S. Department of Health tells us that 63% of teen suicides come from fatherless homes. Tragic shows how what we need are good fathers in our world today. And I'm bringing here in person a man who can help all of us address this subject positively. Today, Kerry is here about the power of championship fathering. Welcome with me, Kerry Casey. Kerry, thank you for coming.
Thank you, Dr. Shula, for having me. I'm glad to be with a great champion in yourself.
Thank you, sir. Thank you.
Thank you.
Well, what can we do to address, hopefully fix this problem?
We think about the statistics that you just shared, Dr. Shula. It is staggering. It is a crisis in America when we think about when fathers are not there. But when a father is there, a child can win. And it is our desire that a father would be there for his child. And just being there, not just doing, but just being. Because when a father is not there, a child is more likely to be impoverished, more likely to drop out of school, more likely to be involved in a crime, and girls are more likely to be pregnant. And so we're so glad we have the resources and all of the research and data to really help a dad be a championship father.
How do you do that?
We are able to, in fact, have much research, resources, programs, and training. We have father-daughter summits. We have a program called Watchdogs where dads can take one day out of the year and be in their child's school to be an extra set of eyes and an extra set of hands to help someone carry their lunch and these type of opportunities.
Kerry, you're the pastor of a church in Chicago. Lawndale Community Church.
Yes.
Famous. Tell me about it.
Yes. In the 15th poorest community in America, believe it or not. And as we say, shoot them up, bang, bang. We had bullets, bullets through our window. In fact, my bride and our children lived there. Biggest drug house in the community was right next door to us. And so being a part of that great church had a development corporation, a medical clinic. It helped the urban poor. But believe it or not, it really helped that community because there were fatherless children there. And believe it or not, in the richest and most powerful country in the world, America, I had the privilege to be a chaplain in Seoul, Korea at the 88 Olympic Games. People would come to me, Hanyaseo, Kamsahamnida, Yoboseo, where are you from? I said, America. They said, oh, USA, number one country. But in the richest, the most powerful country in the world, Dr. Shula, folks my color, although every color is very important, but 71% of the babies that would be born in America this year that are African American would be born out of wedlock. And
oh,
that's a shame.
Terrible. Without fathers.
Without fathers. And they're not there. So we need to have championship fathers where daddies are there. If you make a baby, be responsible and to raise that child.
Wow. Powerful. Tell me about your faith.
Because of my father, Dr. Schuller, I came to know the Lord at 12 years of age. And I'm so thankful for a mother and a father that lived it out and modeled it. But then I had Christian parents, grandparents on each side of my family. I came to know the Lord, as I stated, at 12 years of age. And because of that, as a 53-year-old man, I'm having more fun now than I did at 12 years of age. But one of the verses that comes out for me, Dr. Schuller, is Malachi chapter 4 and verse 6. The last verse in the Old Testament where it talks about is God's desire that the heart of a father will be turned to the child, and the heart of the child will be turned to the father, or the land will be cursed. You shared some excellent statistics earlier of what happens when a child is in prison, when a child commits suicide. Many times it's because of the absence of a father. So they need a father figure, a grandfather. But I think about in that championship fathering book, Dr. Schuller, what it comes out of our research. Three things come out of our great research of thousands of men. Is that they're loving. They love the child's mother and they love the child, believe it or not, unconditionally. Even if they're divorced, they love the child's mother and they respect her. But then a second thing is that they're coaching. They coach their children. They are aware. They are involved in the children's life, in the child's life, if you will. And then they model. They don't just talk about it. Don't just preach a sermon, which is great. But the exciting part is that they model it for their children and being a championship father. And my father, believe it or not, and I thought about this. I remembered years ago during the civil rights days, I saw my dad call the N-word. But my father would look at me, Dr. Schuller, and he would say, "Well, son, evidently they don't know my name." And so he really knew who he was. And so he modeled it for me. So all of this is in the book. And we're just really excited about that.
Kerry, what's the most important message in this book?
The single most important message is, we stated, championship fathering. Get in the game. Don't do like most folks and they just sit around and say, "I'm going to sit on the bench, sit on the sideline." But if we're going to change culture in America, fathers have to get in the game. And the exciting part is what we're stating, important message, is the loving, coaching, and modeling. But then also, we're talking about encouraging another child that does not have a father. Just like in your neighborhood, encourage another child. But then enlist another father. So really, it's five tenets within the book. Loving, coaching, modeling, encourage a child without a dad, because every child needs a father. Father figure or grandfather in their lives.
What advice do you have in a closing remark for somebody who grew up without a father in their life?
Mm-hmm. I would let them know that they're very important, that even if their father didn't have all of the information, didn't have all that he needed to be the father that he needs, is to seek out a father figure and to let them know that they're very, very important. I think about the world needs championship fathers, but to let them know that they're very, very important, that your Heavenly Father loves you just like you are. And there are people that can be a father figure for you, grandfather or a neighbor in your community as well, but God loves you.
Thank you very much.
Thank you again.
God loves you, so do I.
I love you, and I'm so very proud and honored to be with you.
Thank you. Thank you.
You don't say a word, but I know you're so afraid. Trying hard to take a step of faith. You're so confused and you're so alone, standing face to face with the unknown. Oh, every need you have, God already knows about. Still He longs to hear from you. I believe if you put your trust in Him, then that is where the road of faith begins.
yes. 'Cause if his eye is on the sparrow, when it comes to me and you, there is no place he won't go, and nothing he won't do. Like a mother cradles a child, his grace covers us somehow. So whatever you go through, God will take care of you. We don't know or even have to understand the hows, the whys, the wheres. So give it all to there's no place, no place, and nothing he won't do. Like a mother and her little child. So whatever you go through, God will take care. I know he will. He'll take care of you, you.
David Phelps, wat kan die prachtig zingen? God cares for you, God zorgt voor je. Ja, als je begint in de gezondheidszorg en je wordt daarna wethouder in Almere, vervolgens burgemeester in Schipluiden en dan, terwijl je eigenlijk uit de gezondheidszorg komt, voorzitter van de CDA en vervolgens staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen en dat binnen 20 jaar, dan heb je een behoorlijke carrière achter de rug. Je zou kunnen zeggen, God heeft goed voor me gezorgd.
Ja, ik denk dat ik sowieso kan spreken dat er goed voor me gezorgd wordt. En dat ik een bevoorrecht mens ben. Zo voel ik dat ook, absoluut.
Marja van Bijsterveld, ja. Onze enthousiaste staatssecretaris. Iemand uit het CDA, dus een gelovig iemand. Wat betekent geloof voor je?
Ja, geloof is voor mij toch uiteindelijk het meest essentiële in mijn leven. Je bent natuurlijk de hele dag bezig met heel veel dingen. Maar uiteindelijk gaat het erom, heb je echt iets kunnen toevoegen voor mensen. En het mooie, de reeks die je aangaf vanaf mijn verpleegkundig zijn tot nu het staatssecretarisschap, is eigenlijk dat het uiteindelijk altijd om mensen gaat. En het ook vakken zijn die heel dicht bij mensen plaatsvinden. Als burgemeester zat ik in een mooi klein dorp, Schipluiden, ja. Prachtig dorp. Heel enthousiaste mensen, hele betrokken mensen. En ik zie nu als staatssecretaris in het onderwijs, zijn het ook weer mensen die uiteindelijk je inspireren en die ook maken dat je iets kan toevoegen. En dat is toch ook de opdracht die je vanuit je geloof, althans die ik mezelf stel.
Kom je dan niet in conflict? Stapels dossiers, overleg op hoog niveau, met onderwijsraden, maar dan ook tegelijkertijd dicht bij mensen willen staan. Lukt dat?
Nou, dat begint eigenlijk 's ochtends vroeg al als ik mijn deur uitstap en de chauffeur op mij staat te wachten. Ik heb twee hele leuke chauffeurs, ze heten allebei Ron. En ze zijn altijd heel dienstbaar en heel betrokken. Je komt binnen in het ministerie van OCW. Er zijn mensen bij de receptie, de beveiliging die altijd heel snel de deur voor je open doet. Hele leuke mensen. Een van de beveiligers zegt altijd, dat is de donkere man, echt een geweldig leuk mens. Het is altijd welkom in ons midden. Ik zeg, nou, hoe kan je nou mooier binnenkomen in een ministerie dan dat dat 's ochtends tegen je gezegd wordt. Nou ja, en dan kom je binnen en eigenlijk de hele dag, door de loop van de dag heen ontmoet je mensen. Ja. En vaak ook betrokken mensen die iets willen betekenen voor het onderwijs. En ja, onderwijs maakt toch dat jonge kinderen en jeugd en jongeren hun talent kunnen ontplooien. En ja, dat vind ik eigenlijk de mooiste opgave van het onderwijs.
Een van de dingen waar je zorgen over maakt, dat jongeren ook hun talenten ten volle kunnen ontplooien. En een van die zorgpunten is dat jongeren de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, niet goed kunnen rekenen. Dat heb je tot speerpunt gemaakt, hè, van het onderwijs.
Ja, daar ben ik oprecht bezorgd over. Dat is omdat ik zie dat als kinderen in staat zijn om goed te lezen en te rekenen en voldoende kennis hebben, ze uiteindelijk ook tot hun recht kunnen komen als mens, zoals je bedoeld bent. En als je belemmerd wordt in je ontwikkeling, ja, dan komt er uiteindelijk niet uit wat er in je zit. Ik heb iets met het verhaal van de talenten. Niet in de zin van, laat maar zeggen, een bestraffende God die aan het eind van de rit zegt, je had dit beter moeten doen, dat was en je hebt niet benut. Maar wel in de zin van een God die zegt, je hebt de plicht om niet bang te zijn om je talenten te ontwikkelen. En je moet durven, ja, als mens in de samenleving te staan en ook durven te stralen en durven die talenten aan te wenden. En ja, daar is onderwijs uiteindelijk een hele belangrijke basis voor. Naast je opvoeding en liefhebbende omgeving is onderwijs daar een heel belangrijke voorwaarde voor.
Stralen doe je.
Ja, nou ja, goed.
Het komt van binnen, hè?
Ja, het komt van binnen, ja.
Ja, maar dat is toch prachtig.
Ja, ja.
We hebben net die drie uitzendingen met Henry Nouwen gehad. Heel veel reacties op gekregen. Want ja, hij zegt natuurlijk, het is niet welke carrière je gemaakt hebt. Het is niet wat mensen van je denken of van je zeggen. Het is niet wat je bezit, maar het is wie je bent. Een geliefd kind van God.
Ja.
Ben je dat?
Ik denk dat ik geliefd ben, want ik voel me erg bevoorrecht. Maar eigenlijk denk ik dat elk mens geliefd is. En eigenlijk, gun je elk mens dat hij de mogelijkheid heeft om daar ook heel rustig in te zijn. Maar ik denk dat het ook een ontwikkeling is in je leven. En dat gaat ook niet vanzelf. Want ik merk ook wel in zo'n wereld als Den Haag is het ook gewoon soms heel pittig. En dan is het ook zaak dat je ook moet strijden om overeind te blijven en je dingen, je doelen te halen, mensen te overtuigen. En dat is soms ook een harde wereld. Dus het is echt niet zo dat het een soort vrolijke roze wolk is waar ik op heen en weer ga.
Wat is je droom als mens, als staatssecretaris voor Nederland, voor ons land?
Nou, mijn droom is dat elk kind tot zijn recht mag komen met alle mogelijkheden en capaciteiten die kinderen hebben. Omdat ik gewoon echt denk dat een mens gelukkiger is als je ook echt de mogelijkheid hebt je te ontwikkelen. En van daaruit, en daarom ben ik heel actief met de maatschappelijke stage voor jonge mensen in het middelbaar onderwijs, van daaruit je kan inzetten voor de samenleving.
Ja, maar dat vind ik heel mooi. Niet alleen heel actief, je wilt dat elke jongere een maatschappelijke stage doet.
Ja,
en ik zal je zeggen hoe dat werkt. Ik heb een buurjongen hier. Die jongen is 12, die moet een maatschappelijke stage van school doen. Hierachter ligt een centrum voor mensen die dement zijn of zwaar gehandicapt. En die kinderen gaan koffie en thee inschenken. En dat is zo'n geweldige ervaring waar ze hun leven wat aan overhouden. Dat zeggen ze ook.
Ja,
dat
ja,
bedoel je?
Ja, dat bedoel ik. En het mooie zie ik van tevoren, dan zitten ze te mopperen van mooi vrijwilligerswerk, wij moeten verplicht vrijwilligerswerk doen. En heel veel jongeren die je na afloop spreekt, die zeggen, ik wist niet dat het bijvoorbeeld zo leuk was om met oudere mensen te praten. Of ik wist niet dat het zo leuk was wat je ervoor terugkrijgt om bijvoorbeeld de F'jes te trainen.
Ja.
Wat ik ook zie bij jonge mensen is dat als ze dat gedaan hebben, dat ze ook in sommige gevallen ook doorgaan.
Ja.
Want dan gaan ze weg en dan is er een vacature en dan blijkt er niemand terug te komen. Ja. En dan blijven ze in hun eigen voetbalclub of hun eigen handbalclub of op allerlei manieren blijven ze actief. En dat is eigenlijk het mooie van de maatschappelijke stage. De samenleving maak je echt met elkaar. Als je mogelijkheden en talenten hebt, dan is het heel mooi voor jezelf. Maar het is ook gewoon eigenlijk nog veel mooier, denk ik, voor jezelf als je ze in kan zetten voor anderen. En dat is wat we met de maatschappelijke stage willen bereiken.
Ik zou uren met je kunnen doorpraten, Marja, maar we moeten afsluiten. Vraag op deze zondagmorgen in deze kerkdienst. Wat is je favoriete Bijbeltekst?
Voor mij is de mooiste Bijbeltekst is Elia op de berg Horeb, waar Jezus langs, of waar God langskomt. En hij wacht op God en er komt vuur langs. Daarin is God niet. Er komt een aardbeving. Daarin is God niet. En dan het zachte suizen van de koelte. Daar is God. En dat vind ik zo veelzeggend. Het is niet een God van macht en van grote, macho-achtige daden. Het is de God die zich presenteert in de kleine, kwetsbare kracht. En daarop denk ik dat het ook zo duidelijk is dat je als mens ook iets mag betekenen. Want een mens is ook kwetsbaar met al zijn onzekerheden. Dus je hoeft niet groots te zijn. Je mag het echt gewoon. Het zit hem in ontmoetingen tussen mensen. Een klein gebaar. Wat mensen uiteindelijk gelukkig kan maken. En ik denk dat het uiteindelijk de missie van het geloof is. Dat mensen gelukkig maken. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En daar vind ik die tekst heel erg symboliserend voor.
Morgen ben je staatssecretaris af. En dan blijft er niets over dan vrijwilligerswerk te doen in een bejaardencentrum. Kun je dat dan nog zo gelukkig zijn?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja? Als burgemeester bezocht ik heel vaak ouderen. We deden de 90-plussers. En dat was echt heel erg leuk. Nee, ik zeg altijd, als ze morgen tegen mij zeggen, je doet het niet goed, dan ben ik vandaag al weg. En dan ga ik inderdaad in die kleine gemeenschap van mijn dorp, waar mensen zich nog heel betrokken en nog heel veel inzet plegen, ga ik iets met mensen doen. En dat komt dan ook goed. Dan ben ik ook happy.
Ik hoop dat je rijk gezegend wordt in alles wat je onderneemt. Hartelijk dank dat je hier aanwezig wilde zijn. En nogmaals, veel succes en zegen. En ik wil je graag dit boek geven, misschien op het ministerie. Ja. Het verhaal achter de Nederlands hervormde kerk, want dat is de Crystal Cathedral in Amerika. En de dominee heeft van Nederlandse afkomst, daar is hij best trots op. En ook hij heeft op zijn terrein, dat zul je zien, een aantal scholen voor veelbelovende jongeren. Een middelbare school, een lagere school. Een school waar kinderen die excelleren in kunst onderwijs krijgen, in muziek. Dus een zeer actieve kerk.
Oh, ik lees het. Ja. Dank.
En dan nog wat. We hadden het over Henry Nouwen. Dit is dat prachtige boek van Henry Nouwen. En dit is waarschijnlijk de laatste, want ik heb er nog één. En dat is een cd-boek met teksten van Henry Nouwen, die hij uitgesproken heeft. En muziek. Ik geef je beide graag. En
ik ben heel blij mee. Ja, heel mooi. Hartelijk dank. Oké. Okay. Dank voor het gesprek.
Ja, en fijn dat je vorig jaar op onze kerstconcert. Ja, en klopt. Ik hoop dat je dit jaar weer in de Laurenskerk kunt zijn.
Ik ben het wel voornemens.
Ja, 19 december in Rotterdam. Dat is dicht bij huis.
Neem de datum gelijk mee.
Oké. Okay. Ja. We hopen jou daar te zien, maar ook heel veel anderen. En u bent van harte welkom op onze kerstconcerten. En we laten graag weten waar dat mogelijk is.
Hour of Power organiseert ook dit jaar sfeervolle kerstconcerten, verspreid over het hele land. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door absolute topartiesten. Daniel Rodriguez, Sharon Kipps en Jimmy O. Perry staan garant voor een reeks onvergetelijke concerten. Ook concertpianiste Christiane Engel, kleindochter van Dr. Albert Schweitzer, speelt gedurende de kerstconcerten werken van Mozart. De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare. Alle elementen zijn aanwezig voor een adembenemend concert en u bent daarbij van harte welkom. Op dinsdag 15 december beginnen de kerstconcerten in de Utrechtse Vredenburg Leidse Rijn. Op woensdag 16 december in de Battle in het Friese Drachten. Op vrijdag 18 december hebben wij een middag- en avondprogramma in de Grote Kerk aan de Lolaan in Apeldoorn. Op 19 december zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam en op 21 december in het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Het slotconcert is op dinsdag 22 december in de Philharmonie in Haarlem. Op www.kerstconcerten2009.nl kunt u uw toegangskaarten reserveren. Ook vindt u hier interviews met artiesten en uitgebreide informatie per concertlocatie. Ook kunt u kaarten reserveren via ons kantoor 035 538 0588.
Thank you.
I've only one life to live. Why live it on a mediocre level? Commit yourself to excellence. Get what you can that's good and the best out of it. And I've never heard a single Bible verse that sums it up better, in my opinion, than Galatians 5:22. Fruit of the Spirit, 9 words: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Fantastic. It could make a great book with 9 chapters, and never before has a philosopher or a psychologist or a psychiatrist put together the 9 chapters that make life at its best by giving you peak emotional quotient. What religion focuses on gentleness? I want to pause because I wish I could say Christianity, but it hasn't focused on gentleness. No religion does. Even though Jesus said, take my yoke upon you, learn of me, for I am gentle and lowly of heart. Even though the Holy Bible that we Christians believe in comes to that word again and again and again, somehow it got lost in our focus. A convert to Christianity went to the person who converted her and said, you know, I've been a Christian 2 years and I've been studying Christian history and studying the Christian world, and I have to ask you, when did the Christians stop being like Jesus was? We have not been known through history for gentleness. No. Jesus was the first and the original. Wow. Gentle giant. Stop and think for a moment of how religion came into this civilization, into the world. It started with a primitive people born in fear, the earthquake, the flood, the thunder. And they created gods, gods of thunder, gods of wrath. They created a religion, and it was a fearful religion. I'll never forget that one of the first times that I went through mainland China, my daughter Carol was with me, and my wife and son. At any rate, we went to this one temple. It was an old, old temple, and there were idols much larger than human beings in size. Their eyes were huge, round, bulging, flaming anger. The whole idol radiated wrath, not gentleness. That was religion on the primitive level. The history of religion credits Judaism for ethical monotheism, where God became one God and he created us in his image. And mercy and love began to come through God in the Old Testament. Yes. And then it wasn't enough. Religion progressed to Jesus. And Jesus was love incarnate. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. A new teaching, forgive 70 times 7. Look at these positive emotions that Jesus is teaching. Then hear him again, inviting people to become followers of him, a new faith, a new world. And he said, go to all the world and preach this gospel to all creatures. You shall be my witnesses to the ends of the earth. Tell people to take my yoke and learn of me, for I am gentle. And many of you listening to me this morning are going to pick up something, walk out of here, and you're going to, in your heart, say, God, make me a gentle giant. Because gentleness ultimately is the greatest power in the world. I think it was E. Stanley Jones who said that. Gentleness is the most powerful weapon he said, against violence. Think that over. What is gentleness? Well, read the dictionary definition, and it's a variety of words that bring it all together. It's tenderness, it's kindness, it's goodness, it's really everything that's summed in this Bible verse, Galatians 5:22. This is the eighth word. Look at the previous words. It's love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. The last word has to be the last word. It means self-control. Yes, because even gentleness is something that you can control. They're in nature. Everything can have a positive or a negative force. Look at water, the raindrop. Listen to the trickle of the wave on the beach. Water is so positive, so gentle, the dripping of the water. But it can be disastrous. It can be a tidal wave. It can be a flood. A snowflake, so gentle, so quiet, on a pine leaf. But it was the snowflake that stopped Napoleon from getting into Waterloo. The sun, bright and cheerful and tender on the skin, gentle on the face, but it can kill you in the desert. Everything can be positive or negative. Your emotional system can be dominated by gentleness or the opposite, harshness, meanness. Nothing is more beautiful than gentle. Oh, I remember when my first child was born, Sheila. Wow. I was so afraid to hold that little baby. So afraid to hold it because I have a gentle nature, believe it or not. And I was afraid that I would hurt the little one. Gentleness does not always come easy. No. Beautiful. I remember when I had that terrible accident in the Amsterdam. I woke up after I don't know how many hours. I think the surgery on my brain was 12 hours. When they got me to the hospital, I was in a coma. The doctor said 20 minutes from being a DOA because my blood vessel broke in the brain and it had been leaking for 12 hours. My brain was close to drowning. Well, anyway, when I came through, I still remember that in the hospital, when my wife flew in, not knowing whether I'd live or die, and I've told you this before, but it's a miracle. On that high floor in the Amsterdam hospital, and I could not talk, and I could not write, and I could not speak. And my wife looked at me and wondered what my future would be when suddenly, right outside my window, there fluttered a sparrow. Way up there. No place to sit, no place to eat. It just fluttered. As if a message from God saying, his eye is on the sparrow, and I know he cares for me. What gentleness God uses. It's a sparrow. What a gentle bird. And then I still remember the time when a nurse came and those Dutch nurses are wonderful, too. They saved my life there in Amsterdam. And a nurse came and she didn't say anything. She just took her fingers. She stroked my forehead and smiled. It was so healing. I can still remember it. Many years later, I was on a mission in Italy. My wife was with me, and in the morning she said, oh, I'm sick, I'm very sick. And I'd had my heart thing, so I had medicine with me. I said, maybe you're getting a heart attack. Take one of these. And I gave it to her. Gave her two. The doctor said it probably saved her life because she had a severe attack. She would land up in a hospital getting 6 bypasses. Gosh. And I called the doctors, of course. They came with an ambulance and they put her on a cot and they were carrying her out. And as they did that, as she was being put into the ambulance, the paramedic stroked her hair. She never forgot it. Stroked the hair. The gentle giants, they're all over the place. You are one of them. Then she was put into the emergency room. No one was allowed in the emergency room. We were on a mission with David Young Cho from Seoul, Korea. He'd heard that Arvella was being taken to the hospital. He made it to the hospital, got there almost immediately, and he burst into the emergency room. He's not allowed to do that. And they told him, get out of here, you can't come in here. But they spoke Italian and he spoke Korean and neither one understood anybody else, so he didn't leave. And he took a hold of Arvella's toes and held them gently. She still remembers that. You could be a gentle giant. And that's going to change your family, your world, your business. Gentleness should not be looked upon as terrible weakness. No, no. Gentleness is the most powerful weapon in the world. Yes, he is the power that's alive today, calling for you and you and you to become his followers. Take my yoke upon me. Learn of me, for I am gentle and lowly of heart. Wow. And I invite you to choose the positive thinking of gentleness instead of harshness. Let the positive emotions dominate your emotional self. You are a body self. So high, so much weight, certain coloring. Can't do anything about that. But you are also an emotional creature, independent and capable of choosing what kind of an emotional self you will be. I urge you. You know, the gentleness comes through the Bible. I was looking through the Bible verses. In Proverbs, way back then, Solomon said, a gentle tongue breaks a bone. Wow. You know, how can you be a gentle giant? Understand that all of what you are is a communicating creature. And gentleness is to be communicated through your personality to those you mingle with. And let me say how you should apply gentleness. Gentleness is, it's the words that you use. There are some horrific, angry, uncivil words in the language of our culture in America today. Listen to some of the talk show people. Listen to some of the newscasters who will form a panel and debate. Listen to the politicians. Listen to the congressmen, the senators. Civility is shortcut. There's a hunger for gentleness. Be kind, be polite, be courteous. Pick your language carefully. Choose the words that are respectful. Gentleness. It's in the words we use. It's in the tone that we have when we use these words. It's in the look. Gentleness can be in the look. The smiling eyes, the soft and tender face. A look, a word. Think what you look like if you could see yourself in a mirror when you're talking to others. A look, a word, and a touch. A touch on the shoulder, a touch on the cheek, a touch on the forehead, a touch on the hair. You and I are living in a very conflicted world today, and we've lost a lot of our civilization in our culture today. A lot of the relationships are brutal, they're uncouth, they're crude, they're coarse, they're insulting. The sneer, the insult. I'm asking you to join me in a new movement, a movement to bring the message of Jesus Christ to a level where it will affect people's behavior so that they will know you as a Christian by the look, by the word, by the touch, by your gentleness. You, a gentle giant. Wow. Become a gentle giant. Listen to Jesus. He's inviting you today to take the kind of faith, kind of religion that really transforms persons. That's the last word. That's where faith has to lead you. And that's where you come in. Be a gentle giant. It's a decision you make today, saying, Jesus, I want to be like you. Powerful. But merciful, strong, but tender, a giant, but gentle. Amen. Let us pray. Oh God, you've been talking to us again today, talking to us through the words of Jesus that are over 2,000 years old. And oh Lord, we're making decisions today to become followers of Jesus Christ. We don't know where it's going to lead us, but help us to become beautiful Christians like Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus. In that day in which there will be no sunrise, no sunset, only eternal light and life forevermore. Amen.
Een oproep van dominee Schuller. Breng de woorden, de oproep van Jezus, die vindt het terug in Galaten 5, in de praktijk. En zorg voor een vriendelijk gebaar voor een ander. En misschien juist degene, ik zeg het ook tegen mezelf, waarvan je denkt, nou dat vriendelijke gebaar vind ik wel een beetje moeilijk, want dan is het pas echt een vriendelijk gebaar. En als je iets hebt bedacht, laat het ons weten. Binnenkort komt onze nieuwsbrief uit. We vinden het leuk om te vertellen wat u of wat jij bedacht hebt aan een vriendelijk gebaar. Kun je zo even naar ons e-mailen www.ourofpower.nl. Alle informatie is daar te vinden. Volgende week beginnen we aan een prachtige serie over het leven van Jozef, vierdelig. En dominee John Maxwell, fantastische spreker, gaat vertellen aan de hand van de dromen van Jozef wat dromen in jouw leven kunnen betekenen en hoe je met je talenten aan de slag mag gaan zoals Jozef dat deed. En we hebben als jonge zakenman in Out of Power Nederland Erik Smithuis. En hij vertelt over wat hij heeft uitgevonden vanuit het geloof, regels voor succes en geluk. Tot volgende week bij Hour of Power.